Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk bent en fijn dat u thuis meeluistert en meekijkt met deze dienst. In deze dienst zal dominee Gijsbertsen uit Baren voorgaan. In deze dienst worden de liederen weer gezongen door twee gemeenteleden. Hier in de kerk zingen we mee in de stilte van ons hart. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor diaconale werken, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het jeugdwerk. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Ernstig ziek thuis is mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat. Mevrouw Lansing Roest uit Inge kwam, in tegenstelling tot het bericht uit de kerkbode, na een operatie in het Rivierenland ziekenhuis weer thuis. Mevrouw Heidi Buis Zielman uit de Kersengaard verblijft nog in ziekenhuis Rivierenland en wacht op een spoedige overplaatsing naar een revalidatiekliniek. De heer J.C. Hermsen van de Bonengraafse Weg is ziek thuis en begint deze week aan een langdurige kuur en therapie. Mevrouw Nel van Beuzeghem van de Kraats van de Burg, Houtkopelaan, wordt deze week in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen opgenomen voor een operatieve ingreep. Op maandag 19 oktober 2020 werd Valerie geboren. Zij is het dochtertje van Arnoud en Samantha den Hartog Veerman uit de Heuningstraat. Wij feliciteren hen van harte met dit godsgeschenk. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Flora van Doorn. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 87 vers 1. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. En ook vers 2. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Vers 1 en 2 van Psalm 87. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Psalm 87, het laatste vers, is het vervolg van het begin van deze psalm. In de verscheidenheid van mensen, ieder is immers anders, in de verwarring van mensen, omgaand met de dingen die we niet kunnen handelen vaak, zoals nu, in die verscheidenheid en die verschillen van mensen staat dat woord van God voorop. En daarmee beginnen we vanmorgen, zoals Israël dat heeft gehoord uit de mond van Mozes. En de herhaling van de wet uit Deuteronomium 6 is de belijdenis van Israël waarmee we ons verbonden weten. Als wordt gezegd, luister Israël, Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u vandaag gebied moeten in uw hart zijn. U moet uw kinderen inprenten, daarover spreken als u in huis zit, over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze ook als een teken doen op uw hand, daaraan binden. En ze moeten als een voorhulpsband zijn tussen uw ogen. U moet ze ook op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u heeft gebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te zullen geven, grote en goede steden die u niet hebt gebouwd, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet hebt gevuld, uitgehakte putten die u niet hebt uitgehakt, wijngaarden en olijfgaarden die u niet hebt geplant, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan, als je dat allemaal gekregen hebt, alles wat je hebt, heb je toch gekregen. Wees dan op je hoede. Dat je de Heere, die u uit het land Egypte, het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heer uw God vrezen, hem dienen, bij zijn naam zweren, niet achter de andere goden van volken rondom u aangaan, want de Heer uw God is een naijverige God te midden van u. anders ontbrandt zijn toorn over u en vaagt hij u weg van de aardbodem. U mag de Heer uw God niet op de proef stellen zoals u dat bij Massa hebt gedaan. U moet de geboden van de Heer uw God en zijn getuigenissen en zijn verordeningen die hij u geboden heeft nauwgezet in acht nemen. En u moet juist doen wat goed is in zijn ogen, opdat het u goed gaat en u daar komt en dat goede land dat de Heer aan uw vader onder ede beloofd had in bezit neemt, om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, zoals hij gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat dan voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid en de Heer gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons echter leidde hij daar vandaan om ons hier te brengen, dit land te geven dat hij onze vaderen onder ede had beloofd. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het tot op deze dag nog is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwgezet in acht nemen voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals hij ons heeft geboden. Amen. Ons antwoord daarop is Psalm 86, de derde vers. Laten we samen bidden. Wij danken u, Heere, dat we hier mogen zijn. U bent één. Dat is niet te bevatten voor ons verstand, van ons alles samen niet, van heel de wereld niet, maar u bent één, dat staat in uw woord, dat staat vast bij uzelf en met wat u zegt en met wat u doet en deed. En ook met alles wat u nog zult doen. Wij zijn maar mensen, allemaal heel verschillend. Soms lijken we op elkaar, als we met dezelfde dingen bezig zijn. Als we ons ook vermaken kunnen met leuke dingen. Maar ook als we zorgen hebben, dan is de eenheid van ons mensen een oproep om er voor elkaar te zijn en om afhankelijk van u te leven. En onze drijf, het diepste wat ons beweegt, komt tevoorschijn aan ons gedrag. De ethiek van het leven is de vrucht van wat er in ons hart leeft. Dat is wat dat betreft een eerlijke ontdekking als wij moeten zeggen, daar komt niets van terecht. Of er komt wel wat van terecht, maar het is altijd beneden de maat. Beneden de maat van de eenheid die er bij u is te vinden. Die onophoudelijke bron waaruit u ons blijkbaar zoekt. Uw drive is goedheid. Het is zo even gezongen toen wij de wet hebben gehoord. Heer, door goedheid aangedreven. Dat is iets wat bij u vandaan komt, wat uw geheim is. Maar u hebt het niet geheim gehouden. Dat u gedreven bent om ons te zoeken als verlorenen, als mensen die heel verschillend zijn, die allemaal hun eigen bedoelingen en gedachten en gevoelens hebben, hun eigen angsten en zorgen. Wij danken u dat we er mogen zijn voor uw aangezicht om dat te erkennen. Maar we danken u ook dat we mogen zeggen bij al die verwarring die ons overkomt, waarvan we niet weten waar komt het vandaan en waar gaat het nog een keer heen. Wat zal het allemaal opleveren? Laat het winst mogen zijn als wij afhankelijk van u mogen zeggen, u bent één. En dan wilt u ons roepen tot de eenheid van die gehoorzaamheid die er is door en in Christus uw Zoon. Aan hem kunnen we zien, van hem mogen wij uit goede, doorboorde handen, gezegende handen over ons heen, mogen wij ontvangen wat we nodig hebben. En dat is al wat nodig is. Daarom bindt u ons aan uw woord, onze handen met verbinding aan elkaar verbonden aan uw woord. Bind ze tot een teken op uw hand, al die geboden. Ook ons denken, niet alleen onze handel, maar ook ons denken, de voorhoofdsband tussen de ogen van elke Israëliet, die doet denken aan wat u denkt en die ons leert denken wat u wilt van ons, elke dag, in alles. En u geeft dat ons ook een hart geschonken is om dat te ontvangen en om dat open te stellen. Daar moet alles uit wat met die verbinding van u en met die eenheid van u strijdig is. Dat is eigenlijk alles. En dan zeggen wij, als je alles kwijtraakt, je kunt soms in omstandigheden komen dat mensen zeggen, die is veel verloren, die is veel kwijtgeraakt. Maar als je jezelf kwijtraakt, wat heb je dan nog over? Dan bent u er toch nog. En dan zegt u, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Vandaag weten we dat ook. En we bidden van u dat u er zult zijn, hier in de kerk. Bij het geringere getal wat gewoonlijk hier is. Maar ook verbonden met allen die thuis meeluisteren. En in diezelfde bediening van het woord het van u verwachten. Wij danken u dat we in het voorgaan van een dienst elkaar weer mogen ontmoeten. En dat u doorgaat, ook als de gemeente vakant geraakt is. En als u zelf zorgt voor al die jongens en die meisjes, die mannen en die vrouwen, die jongeren en ouderen van heel de gemeente, wie we ook zijn. Zo verschillend als we zijn, zo verward als we ook met elkaar kunnen zijn, zo machteloos als we ons voelen. We kunnen redeneren wat we willen, we kunnen regelen wat we willen. Het is allemaal logistiek van ons hoofd en van onze handen. En ook van onze voeten en van alles wat ons in ons leven bezighoudt. Maar wilt u met de logistiek van het geloof ons zegenen? Daaruit laat u ons van uw woord weten dat u de gedachten en het leven tot een eenheid maakt. Met u, door u. Maar ook voor u en ook voor elkaar. Laten we zo mogen ervaren dat de schriften open gaan, dat we iets duidelijk krijgen in ons leven dat we misschien nog niet inzagen. En dat we zeggen, dat is logisch. Geen enkele logica die het bedenkt, geen enkele organisatie van ons handelen, maar de logica van u uit is, ik houd het erop dat het lijden overwonnen is in Christus. En dat de toekomstige wereld door u wordt ingevuld. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als we daarop mogen rekenen, die eenheid met u, dan hebben wij niets te vrezen. In leven niet en in sterven niet. We danken u dat we zo elkaar mogen ontmoeten. U mogen aanroepen, u weet wat ons dit te zeggen heeft in ons gebed. En in de opening van de schriften mogen wij horen wat uw stem is in ons leven. Misschien moeten we zeggen, we moeten alles maar een keer kwijt. Als er maar die stem is. Die stem die tot het leven roept en leidt. De stem van u die leeft in eeuwigheid. Amen. Uit het Nieuwe Testament, de gemeente van Rome, de grote wereldstad, er is ook een gemeente van de Heer Jezus toen al geweest, in het begin van onze jaartelling. En die was door de apostel Paulus mede opgezet, die gemeente. En aan die gemeente schrijft hij een brief. En vroeger leerden wij vanuit onze opvoeding dat in Romeinen 6 een lesje ons wordt geleerd. Ja, natuurlijk daarvoor ook al, maar in het 6e hoofdstuk gaat het over een les wat onze doop betekent. We worden door de doop met Christus begraven in zijn dood om met hem op te staan in een nieuw leven. Wederom geboren worden, dat is opstanding uit de dood. En dat is hoofdstuk 6, dan gaat het daarover. En in het 7e hoofdstuk gaat het over de zegen van de rechtvaardiging van mensen die door het geloof in de Heer Jezus mogen weten dat niets ze zal scheiden van God, omdat Jezus hun heiland is. En het 8e hoofdstuk, dat is het loflied en een dankzij. 6 een les, 7 een zegen, 8 kracht. Kracht van de vreugde. En daar wil ik u vanmorgen over lezen en ook het woord verkondigen. Romeinen 8 vanaf vers 14. Daar staat immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, om ook met hem verheerlijkt te worden. Want ik ben ervan overtuigd, en daar staat dat woord van die logica, ik zal het u straks uitleggen, want ik ben ervan verzekerd, van overtuigd, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, onze tijd dus, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden, toekomst. Met rijkhalsend verlangen, immers verwachte schepping, het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, en gezamenlijk in barensnood is, tot nu toe. Dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in hoop zijn we zalig geworden, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Wat zal iemand hopen als hij het al ziet? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En zo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat wij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren heeft gekend, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder veel broeders. En hen die hij er van tevoren voor bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Bij dit prachtige gedeelte uit Romeinen 8 is een lied gedicht. 3 coupletten zijn het. De eerste 2 worden nu gezongen en direct na de preek ook het 3e. Het gaat helemaal over dit Bijbelgedeelte. Het is helemaal mooi gedicht in lied 211 uit de bundel Weerklank. Mooi lied, vindt u niet? De derde komt straks nog. Vers 18 uit Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als u de Griekse taal waarin deze woorden geschreven staan niet kent, dan zal ik u zeggen dat hier het woord logistiek eigenlijk te noemen is. Ik ben ervan overtuigd. Maar bij het woordje logistiek denkt u en jij wel aan andere dingen, denk ik. In deze periode waarin wij allemaal terecht zijn gekomen, komt het zondags iedere keer voor dat ik, als ik voorga, vanaf de kansel zie en ook al eerder bij binnenkomen ontdekte, dat je aan de ene kant naar binnen mag en aan de andere kant naar buiten. Het hier alle kanten naar buiten te mogen, dat is wel leuk, anders als weer in andere gemeentes. Maar het is wel richtinggevend hoe de regels zijn. De regels die de overheid ons heeft opgelegd, tot in het betreden en het verlaten van de kerk. Met pijltjes, hier gelukkig zijn de paden schoon, maar er zijn kerken waarin, net als in de supermarkt, midden in een streep is getrokken en waar links de ene kant op wordt gewezen en rechts de andere kant of andersom. Dat is allemaal logistiek. En je ziet het ook op de wegen. Zelfs op zondag hier naartoe op de grote wegen, dan zie je bij mensen die onderweg zijn waar ze vandaan en waar ze heen gaan, dat zie je dan niet. Maar wat je van vrachtwagens ziet die langs de kant een poosje staan te pauzeren, omdat de schijf van de chauffeurs vol is, voordat ze verder gaan, dan hebben zij te maken met logistiek. En vaak zijn er ook vrachtwagens bij waarop dat woord ook staat. Bedrijven uit Nederland of uit het buitenland die dit woord logistiek op de achterkant van het vrachtgedeelte hebben aan laten brengen. Logistiek. Dat wil zeggen dat het wat vervoerd wordt, dat dat gebracht wordt van de ene plaats waar het geladen en de andere kant waar het gelost wordt en andersom. Dat is verkeer voor handelswaar, voor goede economische bedoelingen, denk ik. Daar zullen we maar van uitgaan. Maar ook voor het voorzien van zorgen voor ons dagelijks levensonderhoud. Trouwens, als je aan andere dingen denkt die op het ogenblik natuurlijk heel belangrijk zijn, dan staat het wel niet op de buitenkant van de auto's afgeschilderd, maar dan weet je, als er een ziekenwagen is of een bus die wordt gebruikt om patiënten te brengen naar een ander ziekenhuis, zoals ook in Duitsland wordt gedaan op het ogenblik, dan zeg je, daar zit heel veel logistiek aan vast. Daar wordt over nagedacht, daar wordt gepland, daar wordt uitgevoerd, daar wordt soms een heel plan weer ondersteboven gegooid en opnieuw en anders opgesteld. Logistiek, tot in de kleine dingen van het leven, ook bij iedereen thuis, kunnen we zeggen, daar is logistiek heel belangrijk. Hoe doen we het? We doen het anders als voordat de coronaperiode aanbrak. En misschien kunnen we er ook wel een beetje van leren om het beter, en door het anders doen ook oefenen om het beter te doen. Maar dat moet u zelf maar kijken. Dat is heel verschillend. Logistiek. We kunnen niet zonder logistiek. Dat is in het Grieks een werkwoord wat te maken heeft met plannen. Wat heel modern en toepasbaar is. We hebben er wat over gezegd nu. Maar veel vroeger, toen dat allemaal nog niet zo werd gedaan op die moderne manier, zeker niet met computers, die waren er nog niet, toen bestond er ook al dat woord logistiek in de vorm van denken van mensen. Grote filosofen uit Griekenland, daar komt onze wijsheid nog altijd van vroeger vandaan, dat is allemaal werk van mensen die diep hebben nagedacht over hoe de schepping in elkaar zit, hoe het menselijke leven, hoe de democratie, hoe de andere vormen van regeringen die er ook zijn in deze wereld, dat die ingevoerd zijn in het leven van mensen, dat alles bedacht is. Daar is over nagedacht, zeggen we dan. En dat is ook in wetten en in regels is dat verdisconteerd. En daar heeft iedereen zich aan te houden, ook het Koningshuis, dat hebben we ook alweer gemerkt. Maar goed, logistiek, is dat het woord waar we nu vanmorgen voor samengekomen zijn? Het lijkt erop. Gewoon uit de praktijk te zeggen, ja, we hebben er allemaal mee te maken. Wat er aan vooraf gaat in het denken voor mensen die gezag moeten uitoefenen, zoals de regering, dat heeft ook allemaal met een vorm van logica te maken. En als je verder wilt komen in deze wereld, dan kun je niet meer zonder het werk van allemaal IT-bedrijven die het ene na het andere plan, een werkplan kunnen bedenken en die zeggen dat is de beste manier. Dat heeft ook allemaal daarmee te maken. Hoe doe je dat? En als je er een beetje verstand van hebt, dan kun je je weg in je toekomst misschien wel goed vinden. Maar nou zitten we in de kerk. Doen we daar ook aan logistiek? Nee. En vanmorgen zeg ik ja. Want apostel Paulus, die deze brief aan de gemeente van de grote wereldstad Rome, in die tijd het machtscentrum van politiek en economie en van heel de wereld, daar is een gemeente die de Heer Jezus Christus kent en daaraan schrijft hij deze brief onder moeilijke omstandigheden, want hij moet zelf wachten op zijn eigen proces, hoe dat afloopt. Hij heeft zich immers op de keizer beroepen. En aan die mensen daar in Rome, die moeten proberen om in die wereld van andere machten, van keizers, en niet van koning Jezus, liever niet, want die willen ze niet, die kennen ze ook niet, die erkennen ze ook niet, de keizer is God. Daar moet die gemeente staan blijven. Die moet proberen zijn weg te vervolgen, de weg van de navolging van de Heer Jezus. Dicht bij hem blijven, bij zijn woord blijven. Wat er ook wordt gezegd, wat er ook door de overheid wordt opgelegd, dat is het eerste en het laatste gezag. Het gezag van God. Het gezag van de koning der koningen, Jezus Christus, de opgestane paasvorst. Die moet als koning regeren, totdat al zijn vijanden onder de voet zijn gelegd. En daarheen zijn we op weg. Daar weet de kerk van. De kerk is een ander rijk als het koninkrijk. Het koninkrijk van God, dat houdt zich vast aan Gods regering, aan Gods woord en aan de macht van koning Jezus. Alles is hem gegeven in de hemel en op de aarde. En daar houden we ons aan. En dan valt het niet mee om als christen het hoofd omhoog te houden, want door alles wat er op je afkomt, dan word je zo moe en dan kun je soms zo teleurgesteld en zo depri worden, dat je eerder zo gaat en zuchten gaat, dat je zegt, ik weet het niet meer, hoe moet het, dat je helemaal vastloopt. Dat kan gebeuren door allerlei omstandigheden. Dat hoeft niet altijd door corona, dat is een nieuw fenomeen, maar dat is in de loop van de mensgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis op heel andere manieren ook vaker gebeurd. Dat mensen, en vooral gelovige mensen, ook de neiging hebben als ieder ander mens die niet gelooft hetzelfde te doen, namelijk zuchten. En dan moet je er zelf maar wat van zien te maken, of moet je het beste er maar van zien te maken. En dan moet je proberen, ja, wat moet je allemaal niet. In de kerk horen we dan dat wij er het beste niet van maken. Dat zegt onze Bijbel direct na de zondeval al, dat wij er het beste zeker niet van maken. En ik ga niet zeggen dat de coronaproblematiek veroorzaakt is door de zonde. Ik ga ook niet zeggen dat het allemaal uit China komt, het kwaad, wat door een van de mensen die president van Amerika wil worden is gezegd. Het gaat erom dat wat wij beleven, waar het ook vandaan komt en waar het toe leiden zal, in Gods hand is. Het loopt hem niet uit de hand. Laten we dat voorop zetten. En we zien het misschien niet en we begrijpen het misschien niet. We begrijpen misschien minder als ooit of dat wel zo is. En zelfs van buitenaf zeggen mensen tegen kerkmensen, als ze zelf niet gaan, zeggen ze, wat doe je nog in die kerk? Het is wel goed hoor dat jullie met weinigen zijn in de kerk. En eigenlijk moet het helemaal voorbij zijn met die kerk, want die heeft de toekomst niet. Want God kan het allemaal niet meer handelen. En dan denk je, nou, ik durf het niet te zeggen. Maar misschien geef ik ze in mijn hart gelijk. Want mijn leven kan ik niet handelen zoals ik wil. En als God het dan anders wil, ga je dan mee, schik je dan, geef je je dan over. Geloven, dat is overgeven. En dat is niet alsmaar redeneren, ook niet filosofieën erop loslaten. Dat is ook niet door oude wijsheden je laten leiden, met alle respect trouwens. Maar dat je daar niet aan laat beslissen in je leven. Maar dat je zegt, er is een andere wijsheid. Er is een logica die niet uit ons opkomt en die ook niet op ons afkomt van alles wat anderen hebben bedacht of hebben geregeld of hebben bevolen, want zover kan het dan gaan in een dictatuur. Maar dat wat God zegt en wat God doet, wat ons verborgen is, dat kunnen we wel onderzuchten. Maar dan hebben wij een andere zucht als die zucht van machtelozen en hopelozen. Die er ook genoeg zijn. En ook van tijd tot tijd bij onszelf wel een beetje gestalte krijgen. Die machtelozen en die hopelozen, die zijn we vaak zelf ook. Maar dat we dan ineens voelen dat je omhoog wordt getild. Dat het net is als met die psalm waarin staat: Gij heft mijn hoofd omhoog en laat mij uw gunst, uw genade aanschouwen. Uw liefde zien. U bent door goedheid aangedreven. Het is zo even gezongen. Door goedheid aangedreven, dat is God. God die nooit anders als het goede heeft gezegd. En die ook het goede weer zoekt. En die daarvoor zijn zoon heeft gegeven. En die door het geloof in zijn zoon ons als het ware bij de kin pakt en zegt: Kijk nou eens naar boven. Daar is hij. Hij regeert. Mijn zoon. Hij doet al wat mij behaagt. En hij pleit voor jullie en hij bidt voor jullie dat jullie er niet aan onderdoor gaan. En dat het koninkrijk van mij en van hem niet verloren zal gaan. Geloof je dat? Ja, soms even. En daarom hebben we de kerkgang en ook de bijbellezing nodig om daar telkens weer bij te worden teruggebracht. Zoals een moeder die tegen een angstig en een pijnlijk getroffen kind zegt: Ik ben toch je moeder? Ik draag jou toch? Ik ben toch lief voor jou? Ik zorg toch zo voor je dat het je aan niets ontbreekt? Je kunt op mij vertrouwen. Je mag bij mij schuilen. Ja, er zijn vaak mensen met een klein hartje. Maar naar buiten toe zijn we vaak die mensen met een grote mond die een moeder, ach ja, dat was toen ik kind was. En nu? Nu ik op eigen benen sta? En God dan? God die als die moeder, het is een beeld natuurlijk, als die moeder zegt: Ik draag je en ik til je hoofd omhoog, kijk eens naar boven. Kijk eens naar de toekomst. Ja, dat is bewolkt. En dat is mistig. En als je dat niet meer weet, dan ziet het er allemaal niet zo erg mooi uit. Maar als je helder mag zijn, ja, door de Heilige Geest, zegt Paulus, weet ik het. En ik ben ervan overtuigd. En het is voor mij logisch, het is voor mij geen eigen redenering. Het is voor mij ook niet een soort resultaat van alles wat ik er allemaal in deze wereld bij heb gesleept om daar gebruik van te maken. Maar het is voor mij wat ik ontvang van God. Ik houd het daarvoor, daar houd ik het dus op. Ik vind het logisch, zo mag je het ook vertalen. Als je aan hem vraagt, komt het goed? Dan zegt hij, dat vind ik heel logisch. Nou, Paulus, dat is wel anders geweest bij jou. Ja, dat weten we van de anderen natuurlijk altijd heel goed. Ja, dat heb jij niet altijd zo geloofd. Dat heb je ook niet altijd zo beoogd. Als we denken aan je vroegere jaren, als je ijver de andere kant op ging, tegen het koninkrijk van Jezus in. En als je de mensen die daaraan geloof hechten en daaruit wilden leven en de consequenties trokken, wilde ombrengen, dat je zelfs moordplannen had, weet je dat dan niet meer van Damascus? Ben je dat vergeten? Nee, dat ben ik niet vergeten. Dat is voor mij onvergetelijk. Ik zal nooit vergeten dat God mij heeft gearresteerd. Ja, God zelf. De Heer Jezus zegt, ik ben het die je vervolgt. Je hebt mij vervolgd. Ik arresteer je. En helemaal verblind en tegen de aarde gekwakt als een hoopje ellende moet hij bij de hand worden genomen. Hij ziet niet eens waar hij is en hij weet ook niet hoe hij verder moet. En hij wordt gebracht op een plaats waar iemand hem op komt zoeken. Een broeder die er helemaal geen zin in had. Juist zo'n volgeling van Jezus die wordt geroepen om naar hem toe te gaan en tegen hem te zeggen: broeder. Dat is voor die Ananias heel veel geweest. Moet ik daarheen? Moet ik naar die vijand? Moet ik naar die moordenaar van ons? Volgelingen van Jezus, moet ik daarheen? Ga maar, zegt Jezus. Doen, broeder. En dan wordt hij van een vervolger een volgeling. Hij weet het wel degelijk, niet uit redenering, maar uit overtuiging door de Heilige Geest, dat Jezus ook voor hem zijn leven heeft gegeven. En dan is zijn leven niet anders voortaan ingesteld als in gehoorzaamheid. Dat wordt het. Het blijft gehoorzaamheid. Altijd gehoorzaamheid. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik begrijp het niet. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben met je. Bij het afscheid van de aarde, toen de Heer Jezus zijn werk had volbracht, is hij naar de hemel gegaan om het te voleindigen. Daar is hij nu mee bezig, nog altijd. En hij bidt voor u en jou en mij. En we leven ook in de coronacrisis onder de heerschappij van Jezus. Al zitten voor ons misschien een hele grote mist tussen. We kunnen het niet begrijpen, we kunnen het ook niet pakken hoe het verder zal gaan. Maar dan zegt hij tegen de discipelen toen hij weggaat, toen hij wegging, ik ben erbij, ik zal er zijn. Ik ben met u. Wat je ook tegen hebt, wat je ook tegenkomt, nou dat is nogal wat. Tel maar even na op je vingers, je komt vingers tekort om alle narigheid van al die berichten die je te zien en te horen krijgt, over al die uitspraken van die crisis die we doormaken. Dan kom je vingers tekort, houd niet op. Het is toch altijd weer hetzelfde en het stapelt maar op en de getallen worden steeds maar weer groter. En ja, moet alles dan lockdown worden? Alles op slot? Vanmorgen zegt Jezus, niet op slot. Je hart niet op slot voor mij. Niet afsluiten. De deur is open. Ik klop aan de deur van je. Doe open, laat mij binnen. En laat mij het zeggen en laat mij je leiden. En dat zuchten, dat wordt een verlangen. Daar komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een zuchten waarin kinderen van God mogen delen, zoals in de voorgaande hoofdstukken wordt verteld. Romeinen 6 geeft de les, de doop en de dood, maar toch ook de opstanding en het geloof. De zekerheid van het geloof. En het kind van God zijn, Abba, Vader, u behoor ik toe. Ik ben van u, ik ben uw eigendom in leven en in sterven. Ook in deze periode, wat je misschien vreest, vrees niet. Vrees niet. Vertrouw. Vertrouw op het werk van de Heer Jezus. Vertrouw door de Heilige Geest met het verlangen dat alles eenmaal nieuw wordt gemaakt. Dat is geen zoethouder, maar het is een troostboodschap die werkelijkheid is en wordt. Dat is wat wij elkaar mogen doorgeven in deze tijd. En wat we ook thuis mogen laten doordringen bij al diegenen die meeluisteren en meekijken tijdens deze dienst. Wereldwijd moet het verteld worden. En je kunt niet genoeg daarmee bezig blijven. Ook al heb je al zoveel jaren dat gedaan, dat weer te mogen doen. Dat is mijn vreugde om hier te zijn. Om het u te mogen zeggen. Ik houd het daarvoor. Daar houd ik het op. Ach, dwaas! Kijk iemand aan en zeg je, ach, wat is dwaas? Dwaas is om te leven zonder God. Dwaas is om niet te bidden. Dwaas is om niet te vertrouwen. Op je eigen krachten, hoe wou je het redden? Hoe wou je het met elkaar redden? Samen sterk, zegt de premier. Met alle respect, we weten best wat hij bedoelt. Maar dat is toch het antwoord niet. Het antwoord is aan God. Ik houd het daarvoor, zegt Paul. Daar houd ik het op. Ik weet ook niet hoe het met mezelf afloopt, dat wist hij toen nog niet. Ik weet het nog niet hoe het allemaal afloopt met mijn leven, zegt u dan. Ik zeg het ook, want je kunt zomaar ineens met heel veel dingen worden geconfronteerd. Dat je zegt, hoe kan een mens het dragen? Sommige mensen krijgen heel veel te dragen. Dan kom je er, ook als dominee, even ook niet uit. Dan zeg je, nou, dat is nogal wat, ik heb geen woorden. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben met stomheid geslagen. Hoe zal dat gaan? Ik weet het zeker. Ik houd het erop. En ik zie er naar uit dat alle dingen nieuw worden gemaakt. Er is een hunkerend verlangen. Omdat ik weet dat het God niet uit de hand loopt. Omdat ik weet dat de Heer Jezus daar alles aan heeft gedaan. En nog steeds alles aan het voleindigen is. Hij is nog niet klaar. Vandaar dat ik je uitnodig om van hem alles te verwachten. Te blijven bidden. Te blijven geloven, te blijven vasthouden aan de beloften van God, want die zijn in de Heer Jezus verankerd. Die zijn nooit losgekoppeld. Die zijn nooit locked down, om zo te zeggen. Die zijn ook niet in kracht achteruit gegaan. Die zijn er niet minder op geworden. Die kracht van de Heer Jezus. En daar houd ik het op. Daar houd ik het op en ik geef het aan u door. Dat de lijden van deze tegenwoordige tijd de doorslag niet heeft. Maar de toekomst, dat komt. Het beste komt nog. En dan kun je die profetieën uit het Oude en ook uit het Nieuwe Testament lezen. Ook de beloften waar de Heer Jezus bij zijn hemelvaart aan herinnert. En waar hij de nabestaanden, hem nastarende mensen die nog door het lijden heen moeten, waar hij ze mee bemoedigt en zegt: hou vol, volhard tot het einde. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, dan gaan we toch achter Paulus staan. Natuurlijk achter Jezus, daar gaat het om. En voor hem is dat natuurlijk geworden. Logisch dat we hem volgen, maar ook elkaar bemoedigen in deze soort logica, deze logistiek van alles moet medewerken ten goede. En ik weet het, dat het allemaal goed komt. De schepping wordt weer één harmonie. Het wordt weer een kosmos, een sieraad voor God. Het wordt mooier als het ooit geweest is. En het wordt opengelegd naar ons toe. Geopenbaard noemt de Bijbel dat. En dan mag je uit leven. Leven door de Heilige Geest. Door lijden, ja, maar tot heerlijkheid. En dan weten we dat toch, dat de uiteindelijke smart door de Heer Jezus gedragen is. En als je wordt bespot en als je wordt in het nauw gedreven, zeg dan, er is een rechtvaardige rechter. Dat is niet de Verenigde Naties of wat voor instelling ook. Heel de wereld met al zijn macht en mogelijkheden is het niet. Maar het is de Heer Jezus. Alles ligt in de handen van hem vast. En dan word je opgetild. Dan is zuchten verlangen geworden. En dan is het soms heel zwaar. Maar dan krijg je soms een woord mee. En soms misschien ook via de bediening van het woord. Ik hoop maar zeker. Want daar bidden we toch ook om dat het woord open gaat voor je. En dat je hart ervoor open gaat. Dat je zegt: Geest van Hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wij mogen zingen van grote dingen. Wie kan ons schaden? Wat kan ons van u scheiden? Liefde die ons heeft lief gehad. Niets is ten kwade, wat wij ook lijden. Want u houdt ons bij de hand gevat. U, onze Heere, doet triomferen die naar u heten. En die in u weten dat wij Gods kinderen zijn, Gods zonen. Triomf. Triomf van de genade. Daarin neemt apostel Paulus ons mee. Daarin neemt ook tot prachtige lied 211 ons mee. In het eerste en het tweede couplet wordt bezongen wat we hier horen. En we zingen het mee met heel ons hart. Want dan vraag je je af, ja, wat is er nog nodig? Wat is er in dit jaar? Dat is bijna ten einde. De jaren gaan snel hoor. Als je ouder wordt, dan zie je dat beter als vroeger. De jaren gaan snel. Wat zullen we nog beleven? Wat moet er nog meer verdedigd worden in de storm van de tijd? Wat moet er overeind blijven in de storm van de geest? En wat gebeurt er dan? Ik las in een prachtig artikel voor de bemoediging van dominees, is dat geschreven, in een tijdschrift voor vak theologen. Daar las ik een prachtige zin. En daar staat: de Heilige Geest gebruikt de druk van de tijden. En een stukje verder, toen ik aan het eind van het artikel kwam, wilde ik weten waar die schrijver naartoe ging. Dus ik las door. Toen haalde hij het nog een keer aan. Heb je het nou door? De geest gebruikt de druk van de tijden. Want de tijd van de kerk is in de geschiedenis heel vaak teruggezet. Dat het invloed hebben van de kerk minder werd. Dat de kerk het ook moet verliezen. Dat het zogenaamde Corpus Christianum, dat alles zo christelijk was, ook hier in Nederland. En wie heeft dat ooit bedacht? Wie heeft dat ooit geopperd, dat Nederland een christelijk land is? Dat het allemaal wegraakt, dat we het allemaal kwijtraken. En dan vertelt die schrijver van deze woorden een voorbeeld. Hij had gelezen, dat was hem ter hand gesteld, wat opgeschreven was. Het was via langs wonderlijke wegen was dat in zijn handen gekomen, van een Romeinse pater. Ja, schrik niet. Je moet niet zo misschrikken als het over het geloof gaat, als het maar echt is. Wie het dan ook is, ook zo'n Romeinse pater. Ik kwam daarachter, dat was in de oorlogstijd, in een concentratiekamp. En toen kon hij niet meer doen wat hij altijd gedaan had. Romeinse geestelijken zijn niet de mensen die preken, zoals dominees in de protestantse kerk. Ja, soms denk je, was maar waar, laten we het daar maar even niet over hebben. Het is bijna 31 oktober, maar wij moeten ons niet voorstellen dat wij het beter hebben gedaan. Als je je Bijbeltje kwijt bent, dan begin je ook niks. En deze pastoor, deze pater moet ik zeggen, het was een pater, Die was ook alles kwijt. Die kon in dat concentratiegebeuren waar hij zelf ook gevangen zat, aan medemens niets geven. Hij had geen wijn. Nou ja, de pastoor die dronk het alleen en dan de mensen die kregen het toen nog niet. Tegenwoordig is dat anders in de katholieke kerk. Maar goed, het sacrament waar het altijd in de katholieke kerk om ging, dat kon niet bediend worden. En ik kon ook geen ouweltjes, want die waren er ook niet. Mensen hadden ten nauwe nood te eten, ze gingen dood van de honger en van de pijn in het concentratiekamp. Hij had niets. En toch sprak hij tot de mensen die met hem hetzelfde lot moesten delen. Door de ontmenselijking heen en de blootheid van het leven, wat ten dode was opgeschreven van andere mensen, maar ook van zichzelf, zag hij in de ogen van de mensen heel af en toe, niet bij iedereen, zo gaat dat in het leven, maar zag hij van tijd tot tijd toch iets moois groeien, iets van de liefde. En toen hij daar een vraag naar stelde aan iemand die ook zou om worden gebracht, want hij wist dat ook dat het niet lang meer zou duren, toen zegt hij, wat is dat geheim? De liefde, de liefde, de liefde van Christus, die moet openbaar worden. En dat erkende hij, zonder dat hij wijn kon delen of een ouweltje kon uitdelen, zonder sacrament. God heeft ons sacramenten gegeven, als hulpmiddelen. En zonder een bijbeltje, zonder ook maar iets, maar dan een vrucht van het woord wat uit de mond van iemand kwam, die net zo goed ten dode was opgeschreven als hij. En die herkenning, die was zo spiritueel van hem, dat hij dat op een klein briefje heeft geschreven. En dat is in handen gekomen, zodat het in het artikel kon worden verteld. Een herkenning in de spirituele zin van het woord. Wij moeten wat minder op onze eigen strepen, ook op onze kerkelijke strepen gaan staan. Ik zeg niet dat het er niet toe doet waar je bent, maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, wat leeft er in je hart? Zou God in onze tijd, in deze moeilijke tijd, niet de druk van de tijd gebruiken om ons op het allerwezenlijkste van ons leven te wijzen en te laten zien dat het nog altijd leeft, dat geloof, zonder dat je iets in handen hebt, wel in je hart. Want ze kunnen je alles afpakken, ook dingen die je gebruikt om je dienst, ook om je werk als evangelist of als pater te doen of als predikant, dat kan je allemaal uit handen worden geslagen. Maar ze kunnen het uit je hart niet wegslaan. En dat was het geheim wat die pater ontdekte, ook bij zichzelf. En toen zei hij, de geest gebruikt de druk van de tijden. Zal de Zoon des Mensen, Jezus, als hij terugkomt, dat geloof je toch, zal hij het geloof, kijk, dat is het, zal hij het geloof nog vinden. En dan klinkt er ineens een stem van een moordenaar, Saulus van Tarsus. Ik weet het zeker. En niet alleen van hem, maar van anderen, hopelijk ook van u en jou en mij. Dan klinkt dat het antwoord. Ja, ik weet het zeker. Het is voor mij logisch. En niets lijkt erop dat het allemaal logisch is. Helemaal niets. Tegendeel zelfs. En dan toch te zeggen, ik geloof het, dat God door zijn geest de druk van deze tijd gebruikt. Dan komt er iets goeds uit voort wat ons beloofd is. Heel anders dan wat wij ervan hebben gemaakt. God is een God van wonderen. Als hij zijn zoon uit de doden opwekt, zal hij ons terugbrengen met hem. Met hem. En met allen die zijn verschijning lief hebben gekregen. Hoe dan ook. Dat geloof ik. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Ik noem nog even de namen die al eerder genoemd zijn. Van mevrouw Flora van Doorn, van Schenkhof. Van mevrouw Lansing Roest. Mevrouw Heidi Buis Zielman. Van de heer Hermsen. Van Nel van Beuzeghem van de Kraats. Namen van mensen die met lijden te maken hebben op allerlei manieren. Maar ook mensen die blij zijn rondom de geboorte van Valérie. Zijn hele blijde en dankbare ouders, grootouders en familie. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, kom. Laten we dat meer doen. Als we onze mondkapjes niet alleen wegdoen om koffie te drinken of iets anders, maar als we dat tegen elkaar zeggen en naar boven kijken, voordat we aan de koffie gaan of iets anders. Kapje af, mond open, nu mag het. Jezus, kom! We bidden het u voor al diegenen die bij name genoemd zijn, inclusief ook dat babytje, Valérie, die nog helemaal nergens van weet wat voor wereld ze geboren is. Heer Jezus, kom. We bidden het met elkaar en voor elkaar. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Uw shalom wordt werkelijkheid. U maakt alle dingen nieuw. U bent de Heer van ons leven. Dank u wel, Heer Jezus, voor de trouw van uw woord, gebracht en doorgegeven, ook door ons. Amen. Voor de slotzang herinner ik er u nog aan dat er collectemoment is. U weet hoe u dat kunt uitvoeren. Het wordt nadrukkelijk gevraagd om dat niet te vergeten, ook te doen zoals u weet dat het kan. We gaan tenslotte luisteren naar de slotzang, Psalm 130, vierde vers. Heeft u harten tot God. Ontvang de zegen, kijk naar boven, ontvang de zegen. Ga heen in vrede en vergeet niet te zeggen wat er in u leeft en wat u gehoord hebt en wat u door mag geven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie, ook thuis, met jullie, allemaal. Amen.
Door alles heen. Dat is het veelzeggende thema van de Open Doorsdag 2020. In een jaar waarin Open Doors 65 jaar bestaat en alles anders is dan anders, is het belangrijker dan ooit om verbonden te zijn met jou, met elkaar en met de vervolgde kerk. Kijk op 7 november naar een livestream met verschillende sprekers, muziek, getuigenissen en interactie. Beleef het mee, thuis vanuit de woonkamer. Met je kerk of waar je ook bent. Voor meer informatie en het bestellen van het gratis at-home pakket, kijk je op opendoors.nl/dag.